Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 123 en daarvan het tweede vers. Geef ons gena, o Heer. 123 vers 2. U zal worden voorgelezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, vers 21 tot en met 38. Ik herhaal Lucas 2, vers 21 tot en met vers 38. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 2, vanaf vers 21 tot 38. En als acht dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelde, gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heere gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
We gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 126, versen 2 en 3. God heeft bij ons wat groots verricht en wat er verder volgt. Gemeente, we hopen deze morgen nog een ogenblik stil te staan bij de kerstgeschiedenis. Vanmiddag hopen we dan een oudejaarsdienst te hebben, zodat we ook deze eerste dag der week en het laatste dag van het jaar kunnen overgaan naar het nieuwe jaar, zo de Heere dat geeft. Vanmorgen bepalen wij uw aandacht bij hetgeen u vinden kunt in Lucas 2, het 21ste vers. We lezen daar Gods woord aldus. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer of voordat hij in het lichaam ontvangen was. We beluisteren in deze tekst de besnijdenis van de Heer Jezus. En we letten dan op een 3-tal gedachten. In de eerste plaats staan we een poosje stil bij het feit van de besnijdenis. In de tweede plaats gaan we letten op de naam bij de besnijdenis. En in de derde plaats letten we op de opdracht voor de besnijdenis en de naamgeving. Het feit, dat lezen we in het begin van vers 21, als de dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou. In de tweede plaats de naam bij de besnijdenis, zo werd zijn naam genaamd Jezus. En ten derde de opdracht voor de besnijdenis en de naamgeving, welke genaamd was van de engel voordat hij in het lichaam ontvangen was. Gemeente, we zijn bezig met het stilstaan bij de vleeswording van het woord. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. In onze tekst staan we stil bij de besnijdenis en de naamgeving van het geboren koningskind. Het kind in de kribbe krijgt een naam en het kind van Joodse ouders wordt besneden. Besnijdenis was een veel voorkomend ritueel in het oosten en in de wereld van die dagen. De Egyptenaren kenden het, de Ammonieten, de Amorieten, de andere volkeren daar in het oosten kenden het. De Babyloniërs en de Filistijnen kenden het niet en men noemde daarom de Filistijnen ook wel de onbesnedenen. Maar er waren veel volkeren die de besnijdenis kennen. Tot op de dag van vandaag kennen de orthodoxe Joden nog steeds de besnijdenis en trouwens ook de Islamieten. Een veel voorkomend ritueel dus, godsdienstig ritueel, met ook lichamelijke aspecten. Het opmerkelijk is dat de Heer Jezus wordt besneden. De inzetting van de besnijdenis vinden we in Genesis 17, waar God aan Abraham de opdracht geeft om zijn zoon Isaac te besnijden. Om dus die gewoonte, dat ritueel wat ze kenden in het oosten, om dat ook toe te passen in zijn eigen gezin. Het opmerkelijke in Genesis 17 is dat de besnijdenis wordt toegepast op de 8e dag. Dat is uitzonderlijk in Israël. Alle andere volkeren deden het op een ander tijdstip, vaak later. In Israël werd een kindje, een jongetje, op de 8e dag besneden. De meisjes werden niet besneden, want de meisjes waren in de jongetjes begrepen. De Bijbel denkt wat dat betreft inclusief. Dus meisjes werden niet besneden, die waren in de mannen, in het geheel van het volk begrepen en zo ook besneden. Jongetjes werden besneden en de besnijdenis was, zo lezen we in Genesis 17, een teken van het verbond, Gods verbond met Abraham. Die afspraak die de Heer met Abraham uit vrije gunst had gemaakt, ik zal uw God zijn, wandel voor mijn aangezicht. Dat had God tegen Abraham gezegd en de Heer had dat bevestigd met een verbondsrelatie, het genadeverbond. En als teken bij dat genadeverbond ontvangt Abraham dan de besnijdenis. En zo werd Abraham besneden, zo werd Isaac besneden, zo werd Jacob besneden, Esau, Jacob, Ismaël. En zo werd elke Israëliet vanaf Abraham besneden. De Heer had ook gezegd, als dat wordt nagelaten, dan wordt die ziel uitgeroeid uit zijn volkeren. Dus de besnijdenis was een heel belangrijk teken en het is ook opmerkelijk dat als Mozes terugkeert naar zijn volk na 40 jaar of 80-jarige leeftijd, dan is zijn oudste zoon wel besneden en zijn jongste zoon niet. En dan komt de Heer hem tegen. En als Mozes dan verder was gegaan, had hem dat zijn leven gekost en dan gaat zijn vrouw Zippora hun jongste kind besnijden en zegt, gij zijt mij een bloedbruidegom. Als we verder waren gegaan, had het ons leven gekost. Zo ernstig neemt God het besnijden van de jongetjes in Israël in het Oude Testament. De besnijdenis was dus een teken van Gods verbond. Dat God had omgezien naar Abraham. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En in dat verbond worden een aantal dingen duidelijk. Want in dat verbond wordt duidelijk wie de mens eigenlijk is. Dat blijkt ook wel uit de besnijdenis. Want de besnijdenis, dat betekent iets wegnemen van het lichaam. Zo ook is de besnijdenis een teken van onze vuilheid, onreinigheid. Dat moest bij de besnijdenis altijd weer in herinnering worden gebracht. Ook bij de doop trouwens. Want wij weten dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En de doop, dat leert ons onze vuilheid. Vandaar dat er water wordt gebruikt bij de doop. En vandaar dat er bij de besnijdenis iets werd weggenomen. Gemeente, dat leert ons dus in de eerste plaats dat de mens niet rein is, niet zuiver is voor God. In de tweede plaats, bij de besnijding vloeide er bloed. En bij de doop wordt er water gebruikt tot reiniging. En dat wijst op een reinigingsmiddel. Dat God in de weg van dat verbond en door de verbondsmiddelaar zondaren wil reinigen. Dat niet zomaar, maar uit zijn vrije gunst. In het bloed van het lam. In het bloed van Christus. Dus de doop en de besnijding wijzen ook heen naar het geheim van Gods genade door en in Christus. En in de derde plaats wijst de besnijdenis heen naar de grote opdracht die er ligt voor de bondgenoten. Namelijk om voor Gods aangezicht te wandelen. Wandelt voor mijn aangezicht en wees oprecht. Het gaat om het wezen en de besnijdenis is het teken, dat is het symbool. Zo ook is de doop het symbool. De doop maakt ons niet zalig, dat weten we. Dat is Gods genade in Christus. Maar God wil dat uitbeelden door middel van de besnijdenis in het Oude Testament en door middel van de doop in het Nieuwe Testament. Nu wordt de Heer Jezus besneden op de achtste dag. En als we daar nou eerst eens een poosje over nadenken, dan rijzen er natuurlijk talloze vragen. Had dit kind dan zonde? Moest dit kind eigenlijk wel besneden worden? En was dat eigenlijk wel nodig? Hebben Jozef en Maria daar 8 dagen na de bevalling niet iets gedaan wat helemaal niet nodig was? De Heer Jezus had geen zonde. Dus was ook wegneming niet nodig. De Heer Jezus is genade. Dus genade heeft hij niet nodig. Hij heeft het. Hij deelt het zelfs uit. En aan de Heer Jezus hoefde niemand te vertellen dat hij rechtvaardig voor God moest leven. Hij is zelfs God. En toch wordt hij besneden. We lezen in de tekst. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou. Hij wordt besneden. Hij draagt ook het teken van Gods verbond. En dan kunnen we zeggen dat is naar de menselijke natuur. En misschien moeten we dat wel zo zien dat de Heer naar de menselijke natuur ook een gebrekvol mens, een mens is geweest. Net als alle andere mensen. En dat hij zo dat teken van de besnijdenis heeft moeten ontvangen. Dat is ook mis. Nee. Er is geen enkele reden in de Heer zelf waarom hij dat teken zou ontvangen. En toch is het gebeurd. En toch heeft hij dat verbondsteken ontvangen. Het hoort bij zijn vernedering. Het hoort bij de weg die hij gaat. U weet, gemeente, hij is eerst vernederd in 5 trappen. Zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn nederdaling ter hel. En daarna verhoogd in 4 trappen. Dat is alles één in deze middelaar. Wij moeten dat voor ons begrip natuurlijk onderscheiden. Maar in deze zaligmaker is dat één. Het is die ene persoon in wie al deze dingen gestalte krijgen. De Heer Jezus werd besneden. Is de lijdensweg die hij op is gegaan in zijn geboorte, zet hij voort in zijn vernedering. En waarom dan na 8 dagen besneden? Nou, in de eerste plaats, en nou noemen we zomaar een aantal dingen, tot lering. Omdat er staat in de Bijbel dat hij de broederen in alles gelijk is geworden, behalve de zonde. De Heer Jezus is mens geworden en de broederen in alles gelijk. De Heer Jezus wist wat pijnlijden betekende. De Heer Jezus wist wat het betekent om spot te ondergaan. De Heer Jezus wist wat het betekent om onbegrepen je weg te moeten gaan. De Heer Jezus wist en weet alles wat hier in deze wereld aan verdriet, aan nood, aan moeite, aan zorg is te vinden. Hij heeft ook de meer blijde kanten van het leven gezien. Bijvoorbeeld als hij zegt, laat de kinderen tot mij komen, dan is hem dat tot een diep vermaak als er ouders met hun kinderen bij hem komen. En als zondige mensen tot hem komen en hij zegt, gij eens uit de boom haalt, dan is dat tot diepe vreugde van de middelaar. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk ook mij. Dat was de vreugde van de zalig, maar om te arbeiden in de opdracht die hij van zijn vader had ontvangen. Vandaar dat hij de lofzang heeft gezongen vlak voor zijn kruislijden. Heeft hij nog eenmaal dat grote Hallel gezongen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij werd besneden omdat hij de broederen in alles gelijk is geworden. Hij inderdaad niet een heel bijzonder en apart lichaam heeft ontvangen, maar net als alle andere kinderen een lichaam zoals wij dat ook hebben, behalve de zonde. In hem was geen boos hart wat hunkerde naar de zonde. De zonde kwam wel van buitenaf op de Heer Jezus toe, maar hij had in zichzelf geen zonde. Hij is en hij blijft God. Hoewel hij een menselijk lichaam en een menselijke ziel heeft gehad. En hij geweten heeft hoe zwaar de weg zou zijn. De broederen in alles gelijk. Daarom wordt hij op de achtste dag besneden. En vloeit er op de achtste dag bloed. Het bloed der verzoening. Dat beter dingen spreekt dan Abel. Maar er is meer, gemeente, waarom de Heere werd besneden en waarom dit feit van de besnijdenis nodig was. De besnijdenis geschiedde 8 dagen meestal door de vader. In het latere jodendom, iemand die daar apart voor werd aangesteld, was de vader niet beschikbaar of niet in staat, dan mocht in noodgevallen ook de moeder de besnijdenis uitvoeren. Maar het moest in ieder geval op de 8e dag gebeuren. Al viel die 8e dag zelfs op de Sabbat. Een kind moest besneden. Waarom werd de Heer Jezus op de 8e dag besneden? In de 2e plaats Paulus zegt dat de Heer Jezus onder de wet is gekomen. Galaten 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is en God zijn zoon uitgezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. En dit heilig kind wordt besneden. En daarmee stelt hij zich vrijwillig onder de wet. Onder de wet der 10 geboden. Want 1 ding, gemeente, dit kind is in zichzelf zonderloos. De broederen in alles gelijk, doch zonder zonde. Maar alle zonden worden hem wel toegerekend. De schrift zegt, hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft in zichzelf geen zonde. Hij wordt wel door zijn vader tot zonde gemaakt. Johannes de Doper heeft gezegd, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. U mag ook anders vertalen, op zich neemt. De Heer Jezus heeft de volle last van de zonde op zich genomen. En zo ligt hij in de kribbe. En zo wordt hij besneden. En zo wordt hij door het woord van de apostel Paulus in de 2e plaats gesteld onder de eis van de wet. Laten we daar ook eens even over nadenken. De broederen in alles gelijk. En in de 2e plaats gesteld onder de eis van de wet. Wat zal dit kind wat geboren is het komende jaren gaan doen? Hoe zal hij leven? Wat zal de inhoud zijn van zijn leven? O, dat weten wij niet als kinderen geboren worden. We kunnen lieve kinderen krijgen. We kunnen kinderen met een moeilijk karakter krijgen. We kunnen kinderen met een gezeggelijk karakter krijgen. Verschilt van kind tot kind. En soms denk je, wat zal er van dit kind worden? Maar één ding geldt voor alle kinderen, behalve voor dit kind. Het zijn zondige kinderen. Het zijn Adams kinderen, Adams zonen, Adams dochter. En ze zijn tot alles in staat. Want onze Heidelberger zegt dat ik van nature geneigd ben God te haten en mijn naaste te haten. Hoe is het nou met dit kind? Wat zal dit kind doen als hij opgroeit? Zal hij gehoorzaam zijn aan de 10 geboden? Zal hij de ceremoniële wetten van de Heere stipt onderhouden? Zal dit kind ook meegaan met zijn ouders naar de synagoge om daar te horen elke Sabbat weer opnieuw de goede woorden Gods? De eis van de wet om samen te komen om Gods woord te horen. Om gehoorzaam te zijn en God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Zal dit kind als het groter wordt helemaal beantwoorden aan de eisen die God heeft gesteld? We weten uit de Bijbel dat Adam en Eva dat niet hebben gedaan. En dat we in het boek Job lezen, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. We weten uit de Bijbel, gemeente, dat van alle kinderen die er geboren worden, de eis er wellicht, maar niemand aan die eis beantwoordt. En we weten ook uit de Bijbel dat de Heer heeft gezegd, als u zondigt zult u de dood sterven. Dus ongehoorzame mensen zullen de dood sterven. Vandaar dat de dood in de wereld is gekomen. Dat is niet vanzelfsprekend, dat komt niet door evolutie of weet ik wat meer allemaal. Dat komt door de zonde. De apostel Paulus zegt, de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. En dat wij vanmiddag namen gaan voorlezen, dat heeft een diepe wortel, want dat komt door de zonde. Het loon op de zonde is de dood. Vandaar dat er verdriet is, vandaar dat er zoveel vragen en zoveel noden zijn in deze wereld. We liggen onder de eis van de wet, maar we gehoorzamen niet aan de eis van de wet. De een niet met zijn daden, de ander niet met zijn woorden, en weer een ander niet in zijn gedachten. We dwalen af van Gods goede wet. We zeggen, wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. En nou ligt hier een kind in de kribbe. Nou wordt hier een jongetje besneden. Hij wordt onder de eis van de wet gesteld. 33 jaar lang, gemeente, en dat is het wonder. Zal hij die eis van de wet volkomen onderhouden? Nooit zal er in zijn hoofd een zondige gedachte opkomen. Nooit zal er één zondige daad door hem worden gedaan. Nooit zal er één zondig woord van zijn lippen komen. Er kwam een reine uit een onreine. Want de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. Want het heilige wat uit u geboren zal worden, zal God zoon genaamd worden. En vanaf zijn geboorte en in zijn besnijdenis ligt daar een heilig kind. Ligt daar een zaligmaker die door zijn gehoorzaamheid het leven zal verwerven. Wij hebben door ongehoorzaamheid de dood verdiend. En die wordt ook voltrokken. Dit kind heeft door zijn leven het leven verworven. Op de gehoorzaamheid dat God het leven belooft. En dan wordt dit kind besneden en stelt zich onder de eis van de 10 geboden van Gods wet. Om daar het leven door te verwerven. En op de paasmorgen stond hij op. We hebben een levende zaligmaker. We hebben een gehoorzame zaligmaker. Die de wet volkomen heeft onderhouden. En daarom klinkt het van de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. In welke ik mijn welbehagen heb. God de Vader heeft een vermaak in zijn zoon. In zijn leven. Want daarin schittert zijn wet, zijn eis, zijn goede eis. En dat tenslotte nog iets. We hebben gezien dat hij besneden werd. Om de broederen in alles gelijk te zijn. We hebben gezien dat hij besneden werd en zich daarmee vrijwillig stelt onder de eis van de wet. Maar er is nog iets. En daar wijst voor al de storting van dat bloed op bij de besnijdenis. Hij stelt zich ook vrijwillig onder de vloek van de wet. Paulus zegt in Galaten 4, vers 4, hij heeft zichzelf in de volheid des tijds gekomen onder de wet gesteld en de broederen in alles gelijk. En Paulus zegt in Galaten 3, dat hij een vloek geworden is. Dus dit kind, dat was geen vloek, dat is geen vloek. Hij werd een vloek. Wat betekent het woord vloek? We kunnen dat natuurlijk 10 keer herhalen. Oh de vloek. En zonder dat we weten wat het betekent. Weet u wat vloek betekent? Dat betekent een oordeel over iemand uitspreken en dat oordeel ook voltrekken. Dat is een vloek. Dat is dus een negatief oordeel, een doodsoordeel over iemand uitspreken en dat oordeel ook voltrekken. Dat is een vloek. En als we dus lezen in de Bijbel over een vloek van Gods wegen, dan betekent dat dat God een oordeel over iemand uitspreekt en dat oordeel ook voltrekt, het vonnis voltrekt. Het tegenovergestelde, een vloek is een zegen. En een zegen is dat God iets belooft, iets heilvols, en dat heilvolle ook schenkt. Dat is een zegen. Het tegenovergestelde is een vloek. En gemeente, God heeft Adam en Eva gezegd in het paradijs: als u ongehoorzaam bent en van de boom eet, dan komt de vloek, dan komt er een oordeel en dat oordeel wordt voltrokken en dat oordeel is de dood. Dit kind wordt onder de vloek gebracht. Dit kind wordt onder Gods oordeel over de zonde gebracht. En God zal dit oordeel ook aan dit kind voltrekken. Dat zal niet de duivel doen. Daarvoor wordt straks Pilatus een instrument en Herodes een instrument. Maar God zal het voltrekken. Petrus zegt op de Pinksterdag: naar de bepaalde raad en voorkennis Gods, alhoewel God nooit de oorzaak is van de zon, valt het wel onder Gods besturing. En hij heeft hem tot zonde gemaakt. En het behaagde de Heere, zegt de Bijbel, hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En wanneer zijn ziel zich tot een schuld overgesteld heeft, zo zal hij zaad zien. Dit kind ligt onder de vloek van de wet. En dat betekent dat dit kind zal sterven, dat het geboren is om te sterven. Om zijn leven te geven. Als een losgeld, als een losprijs voor velen. Als een rantsoen voor velen. En dat dit kind hier vanaf de kribbe, vanaf zijn prille geboorte, dat zijn hele leven staat in het teken van het betalen aan Gods recht. Voldoen aan Gods recht. En dat tot de laatste druppel. Dat heeft niet alleen betekend dat in het slot van het leven van de Heer Jezus, dat heeft zijn hele leven gewogen. Dat is vanaf de besnijdenis, vanaf zijn geboorte zo gegaan. Hij droeg de vloek. Hij zou betalen. En hij zou zijn leven geven tot een losgeld voor velen. En daarom wordt hij besneden. Gemeente, jong en oud, wij liggen onder de vloek. We beseffen dat niet. We leven er van nature helemaal aan voorbij. Sterven, zegt een jong mens, dat komt nog wel een keer. De meeste mensen worden 80 jaar en ouder. Ik ben 20 jaar, dus ik heb nog 60 jaar de tijd, dominee. Een ander mens denkt van, ik ben 50, dus ik heb nog zo'n 30 jaar te gaan. En weer iemand anders zegt, ik ben al wel 90, maar er zijn ook wel mensen die 100 worden. En zo plakken we er elke keer nog weer een stukje leven aan. En kunnen we vaak zo gerust en onbekeerd verder leven. Maar als God nou in ons leven komt, gemeente, dan komt God als de eisende God. Dan komt God ook als die God die de schuldigen niet onschuldig houdt. En dan gaan we verstaan door Gods geest dat er een vloek ligt op ons leven. En sterven betekent God ontmoeten, de eeuwige ontmoeten. En als we God ontmoeten zoals we geboren zijn, dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Ik wens de welgemeente jongen nou dat dat nou bij iedereen op deze laatste dag van het jaar is wat zou gaan leven. Dat we sterfelijke mensen zijn. En dat we God niet kunnen ontmoeten zoals we geboren zijn. En dan ligt hier in Bethlehem. Nou wordt hier een jongetje besneden. Nou wordt Christus besneden. Om de vloek weg te nemen. En hij neemt die vloek weg. Niet door er overheen te stappen. Maar hij wordt besneden. En dat betekent dat hij die vloek, die straf zal dragen. En wat heeft de Heer dan diep gebogen? Nooit heeft iemand zo diep gebogen. Hij boog toen hij geboren werd. Hij boog toen hij werd besneden. Hij boog toen hij opgroeide in Nazareth. Hij boog toen hij omwandelde op deze aarde. Boog vooral toen hij moest sterven op het kruis van Golgotha. Toen hem voor de drinkbeker werd aangereikt om hem leeg te drinken tot op de bodem toe. En hij geworsteld heeft in Gethsemane, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarvan is de besnijdenis een boodschap. Wat er komen gaat, als dit kind worstelt. En dat dit kind, met de last van de zonde beladen, zijn leven zal uitstorten in de dood. En zo op die manier neemt hij de vloek weg. En gemeente, wilt u van de vloek verlost worden, dan zult u eerst ontdekken dat u onder de vloek ligt. En dan wordt het wanhopig aan uw kant. Want denk erom, we worden nooit eerder van de vloek verlost voordat we erachter komen dat we onder de vloek liggen. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En daar waar een zondaar buigt en erkent dat hij de vloek waardig is en onwaardig, dan gaat dat kind wat hier besneden wordt schitteren. Dan krijgen we deze heiland nodig. Want dan kunnen mensen ons niet helpen. Dan kan Mozes ons niet helpen. Dan kunnen Elia en de profeten ons niet helpen. Dan kunnen de engelen ons niet helpen. Dan kunnen we onszelf ook niet meer helpen. Er is nog maar één die kan helpen. En dat is de held bij wie hulp is besteld. En denk erom, gemeente, in de ontmoeting met God. En we gaan God ontmoeten. Moet alles van u en mij ertussenuit. Er blijft geen bevinding, er blijft geen ervaring. Er blijft niets van u en mij over. Maar God wil alleen gerechtigheid. Een volkomen gerechtigheid. En dat ligt nu in de kin van de kribbe. In deze gewillige. In deze volkomen zaligmaker. Die daar op de achtste dag werd besneden. En die schitterde in de kribbe van Bethlehem. En die schittert in zijn besnijdenis. Als dat volkomen godslam wat gegeven is. En die vooral schittert op het kruis van Golgotha, waar hij zichzelf heeft gegeven. Tot een volkomen rantsoen voor velen. En daarom wensen we niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. O gemeente, wat luistert dat toch nou in ons leven? Wat komt het er voor u en voor mij in het licht van de eeuwigheid op aan? Dat we alles waarop we steunen en waarop we onszelf een streepje meer voelen dan wie dan ook op deze aarde kwijtraken. Dat we nog goddelozen zijn, werkelijk goddeloos, want daar ziet God naar om. Die raapt hij op. Die geeft hij een plaats onder de zonen en de dochter, niet vanwege de goddelozigheid, maar vanwege dat bloed des lams, wat betere dingen spreekt dan Abel. U en mijn probleem is, dat we geen goddeloze wensen te zijn, maar dat we altijd nog wel iets hebben, waardoor we ons beter voelen dan wie dan ook. Maar als u op dat plekje komt, en als de Heer ons je op dat plekje brengt, dat er niets meer van u overschiet. Ach, dan leest u nog eens opnieuw. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou. O, wat gaat die koning dan schitteren. Dat hij ook alleen maar overgebend. Dat zijn de edelen, waardoor wij tot God en naar God kunnen gaan. Dan is er een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. En dat blijkt ook uit onze tweede gedachte. Als we gaan stilstaan bij de naam die bij de besnijdenis werd gegeven. En men noemde zijn naam Jezus. Eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit de lofzang van Simeon. 1 en 2, de lofzang van Simeon. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Zo werd zijn naam genaamd Jezus. In de eerste plaats, gemeente, moet u weten dat de Joden, ik heb dat al meer gezegd, de gewoonte hadden om de naam niet te geven bij de geboorte, maar bij de besnijdenis. Dus een jongetje kreeg zijn naam bij de besnijdenis. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds de gewoonte, heb ik me laten vertellen, de orthodoxe Joden. Dat is nog steeds zo. Een jongetje ontvangt zijn naam bij de besnijdenis. Dat is dus het allerbelangrijkste moment. Het belangrijkste moment is niet de geboorte, maar de besnijdenis. Dan ontvangt het kind het teken van het verbond met God. Wat dat betreft is de doop misschien nog wel een belangrijke gebeurtenis dan de geboorte van onze kinderen. Want door de doop komen ze en ontvangen ze het teken en zegen van Gods genadeverbond. En dat geeft dus aan de doop wel een heel bijzonder en een groot gewicht. Waar we nu natuurlijk niet verder op in kunnen gaan. Maar één ding, laten we nooit vergeten, onze kinderen zijn gedoopte kinderen. En laten we die gedoopte kinderen aan de troon der genade opdragen. Opdat dat heerlijke teken niet eenmaal op de dag des oordeels in het tegendeel zal veranderen. Want dat moet ik er ook bij zeggen. De doop is een groot voorrecht. God zegt, ik wil uw God zijn. Maar als we de doop minachten en bijvoorbeeld zeggen, nou ja, wat heb ik eraan en zo en ik werk daar verder niet mee en ja, dat is misschien alleen wat voor de onbekeerde mensen en zo, dan kan het teken dus ook veranderen in het tegendeel. Grote voorrechten scheppen ook grote verantwoordelijkheden. En als wij die verantwoordelijkheden geen gestalte geven, dan lees ik in onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat de doop bij mensen die onbekeerd leven en onbekeerd sterven, een teken is in hun verdoemenis. Dus daar zit aan de doop nog wel het een en ander vast. Ook als we onbekeerd leven en onbekeerd voortleven. Dan kan dat dus plotseling in iets heel ergs veranderen als we sterven en God gaan ontmoeten. Dus niet in dit leven, maar als we sterven. Dat is trouwens net zoals met de Bijbel, net zoals we preken mogen horen. Dat is een groot voorrecht. Fijn dat u er allemaal bent. En dat u dat goede woord van God mag horen. Want daarin laat de Heer zien dat hij bemoeienissen maakt met zondige mensen. En dat u nog leeft in het heden der genade. En laten we dat nou maar nooit gering achten. Zo in de zin van, nou, één keer per zondag is wel genoeg. En de kinderen zijn nog klein en ze begrijpen er toch allemaal niet zoveel van. Enzovoort, enzovoort. Onthoud uw kinderen, onthoud uzelf de prediking van het evangelie niet. Want u hebt het nodig. En de Heer kan het gebruiken. En als nou de boodschap van het evangelie tot u komt en u heeft daarmee een geweldig voordeel en de Heer laat de grote schatten van zijn genade, van zijn rijkdom aan u toon, aan u zien, opdat u de lust aan krijgt, opdat u die zaligmaker zou aannemen. En als u zegt, ja, dat kan ik niet, of dat wil ik niet, en daar heb ik geen zin aan, en weet ik wat meer. Dan voelt u wel dat een groot voorrecht ook kan omslaan in een groot oordeel. Want als je veel hebt gekregen, moet je ook veel verantwoorden. Dus ik zou zeggen, gemeente, doe er uw winst mee met wat u hoort en leest vanuit de Bijbel en wat u hoort in de prediking. En dan horen we dat de Heer Jezus bij de besnijdenis een naam ontvangt. De naam Jezus. En hij werd genaamd Jezus. Zijn vader, althans zijn ouders, zijn moeder, zijn aardse moeder heette Maria, zijn vader Jozef. De engel had verteld, Jozua, dat is de Hebreeuwse naam. En u weet, je hebt Hebreeuws en daarin is Jozua. Als je dat Hebreeuwse woord naar het Grieks overzet, dan wordt het Jezus. En als je dat in het Nederlands vertaalt, dan heet het zaligmaker of verlosser. Dus de Heer Jezus kreeg de naam Jozua. Het was natuurlijk een bekende naam in Israël. Jozua was de knecht van Mozes. Je had ook de hoge priester Jozua. En in het Oude Testament was er al het een en ander rondom die naam Jozua gebleken. Die naam betekent verlosser of redder. En dan krijgt de naam van dat vlees geworden woord. Hè, in zijn omwandeling op aarde heet de Heer Jezus Jezus. Sommigen hebben wat moeite met die naam. Nou, dat moeten wij dan maar niet hebben. We moeten die naam niet verkeerd gebruiken. Dat kan natuurlijk, hè. Je kunt dat heel oppervlakkig en heel, als vanzelfsprekend gebruiken. Alsof iedereen vanzelfsprekend een volgeling van Jezus is. En het is Jezus voor en Jezus na en noem allemaal maar op. Gemeente, dat bedoel ik natuurlijk niet. Dat is oppervlakkig gepraat en daar moeten we vooral niet aan meedoen. Aan de andere kant moet natuurlijk al dat misbruik ons er niet van weerhouden om het goede gebruik voortdurend te bevorderen. En goed gebruik is natuurlijk niet dat we die naam gaan verzwijgen. Want Gods volk wordt om Jezus wil zalig. En ze hebben Jezus echt nodig en Gods volk kan buiten Jezus niet leven. En ik heb nog nooit een kind van God ontmoet die zei, nou ja, Jezus, daar kan ik niks mee en daar heb ik niks mee. En dat is heel vreemd als je dat zegt. Nee, Gods volk krijgen Jezus nodig. Een zaligmaker, een verlosser, een redder. En die naam die krijgt waarde in hun leven. En soms worden ze s'nachts er ook wel mee wakker. En soms dan huilen ze en soms dan hebben ze een diep verlangen om Jezus nog weer eens te ontmoeten. Om die naam dan niet alleen maar te zeggen, maar om daar ook de kracht van te ervaren. Want het is wel een naam die een opdracht is gegeven. We komen zo bij onze derde gedachte nog wel op. Maar ontvang dus die naam Jezus. Redder, verlosser. En waarom nou deze naam? Deze naam die dus in het Oude Testament bekend was en toen ook nog wel bekend was. Waarom wil God nu dat zijn zoon die naam zal dragen? Er zit ook een bedoeling in. En onze kinderen zijn misschien al voor vanuit het vragenboekje van dominee Hellebroek. Dan zijn we eigenlijk blij dat we nog zo'n vragenboekje hebben waar de kinderen gewoon de goede dingen leren. Hè. Waar het nou echt op aankomt. Onlangs zei iemand tegen me, ja, je moet meer verbondsmatig en weet ik wat allemaal meer. Vanaf mijn 12e jaar weet ik al wat het genadeverbond is. Dat allemaal in Hellebroek. En hoe een zon daarover gaat in dat verbond en wat nou de inhoud is van dat verbond. Gemeente, jong en oud, dat zijn de dingen die we moeten weten. En zo is het nu ook bij die naam Jezus. Wat betekent die naam Jezus? Wel dat hij een zaligmaker is van verwerving en toepassing. Dus als die naam wordt gegeven, dan wordt er over dit kind iets gezegd. Namelijk in de eerste plaats dat hij de zaligheid gaat verwerven. De verlossing. Verlosser. En nou ligt hij daar in de kribbe. En dan wordt hij daar door Jozef besneden. En nou ligt eigenlijk in die naam Jezus het programma voor de komende jaren. Hij zal namelijk de zaligheid verwerven. Daarvoor werd hij geboren. Daarvoor zal hij lijden. Daarvoor zal hij gekruisigd worden. Daarvoor zal hij in het graf worden neergelegd, sterven, in het graf liggen, nederdalen ter hel. Stap voor stap zal hij de komende 33 jaar als die grote verwerver van de zaligheid op deze aarde zijn weggaan. De mensen zullen hem verlaten. Zijn discipelen zullen hem niet begrijpen. Zijn omgeving zal af en toe zijn hoofd schudden. Zelfs zijn eigen broers, de andere kinderen van Jozef en Maria, die geloofden niet in hem. Later wel, Jacobus, waarvan we een brief hebben in het Nieuwe Testament. Maar in het begin hebben ze niet in hem geloofd. Zo ging de Heere in het verwerven van de zaligheid een zeer eenzame weg. Zelfs Maria heeft het niet begrepen, want op de 12-jarige leeftijd, dan gaan ze naar de tempel, dan wordt die zoon der wet, bar mitzwa in het Joods. En dan is hij daar met die leraar en zeggen ze, ouders, kind, we hebben u gezocht. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En wisten ze, waren ze even vergeten. Gemeente, zo zal hij zijn weg gaan. Eerst 30 jaar in stilte. Als hij in de werkplaats van zijn vader Jozef, net als zijn vader, zijn aardse vader, dus het timmermansvak gaat leren. Dus even nadenken, gemeente. En dat die grote Christus, de Zoon Gods, net als alle andere, net als alle andere jonge mensen, net als alle andere mensen op de aarde, in die tijd de dingen heeft gedaan die er moesten gebeuren. Hij moest 's ochtends ook opstaan. Hij moest ook 's avonds met zijn vader mee aan het werk. Hij heeft ook omgang gehad met allerlei andere jonge mensen. Hij heeft ook gesproken met de mens in Nazareth en zijn omgeving. Nooit gezondigd. En toch, de broederen in alles gelijk. Gemeente, jong en oud, we hebben een zaligmaker. Die alles weet hoor van het leven. Echt waar. Hij weet van de verdrietige dingen. Hij weet van de moeilijke dingen. Hij weet van de raadsels, van de vraag. Alles weet hij niet uit een boek. Niet van horen zeggen, bij ondervinding.
in alles gelijk geworden. Nooit is er iemand zo onbegrepen geweest als deze heiland. Zelfs door de discipelen niet begrepen. Ze zijn tenslotte allemaal bij hem weggelopen. Nooit is er iemand zo eenzaam geweest als deze heiland. Want hij werd tenslotte door zijn hemelse vader verlaten. Op het kruis van Golgotha. Met de last van de toren op zijn rug. Nooit heeft er iemand zoveel pijn geleden als deze heiland. Zielenpijn. Want hij is neergedaald in de angsten van de hel. Nooit is er iemand op deze aarde geweest. Die zo diep heeft willen bukken als deze heiland. Voor de meest smerig en vuile zondaren wilde hij bukken. En zo heeft hij onder de toorn van zijn vader de weg gegaan. Hij heeft de toorn over de zonde gevoeld en de gunst van zijn vader ervaren. Hij heeft die weg gebaand. En dat heeft hij alleen gedaan. Hè? En dat heeft hij volkomen gedaan. Er is een volkomen zaligmaker in deze Jezus. Welke vriend is onze Jezus? We mogen wel zeggen, geef mij Jezus of ik sterf, van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Erkwaardig, als we nadenken, de evangelie lezen, dan heeft het volk Gods maar één ding nodig. En dat is die bediening uit deze middelaar, uit die bediening uit zijn volheid. Als hij de zaligheid verwerft. Het zijn niet uw tranen. Het zijn alleen het werk van hem. Daar heeft God de Vader een welbehagen in gehad. Daar heeft hij het stempel op gezet. En het ware geloof richt zich op deze heiland die hier wordt besneden. Die deze naam krijgt. En kan alleen rusten in hem en nergens anders in. Het ware geloof rust niet in de weldaden. Het ware geloof rust niet bij woorden van mensen. Het ware geloof rust ook niet in de uiterlijke ceremonie. Bijvoorbeeld avondmaal en doop en noem allemaal maar op. Hoe belangrijk ook zo. Het ware geloof heeft zelfs nog niet eens genoeg aan de woorden van de Bijbel. Maar het hunkert naar de zaken. Het hunkert naar die persoonlijke geloofsontmoeting en geloofsverenigingen met deze heiland. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Als hij zich in uw ziel openbaart. En waar hij zich openbaart, hij door het geloof wordt omhelst. Dan kun je niet goed begrijpen. Wie het weet, die kent het. Die verstaat het. Denk aan de kamerling. Die op zijn wagen in de profeet Jesaja dat ze het niet verstond. Hij had de woorden van de schrift, maar hij verstond ze niet. En toen kwam er een uitlegger en hij verkondigde hem Jezus. En toen ging vanuit die woorden van de schrift. Door de kracht van Gods geest werd die zaligmaker in zijn ziel geopenbaard. En wat verhindert mij gedoopt te worden? Het was voor het eerst en elke keer opnieuw. Het gaat om de kennis van hem. Die hier de naam Jezus krijgt en die de zaligheid verwerft. En in de tweede plaats Jezus die de zaligheid toepast. Want na zijn vernedering is de Heer verhoogd. Pasen, de opstanding, de hemelvaart, het zitten aan de rechterhand Gods en de wederkomst en oordeel. Na zijn vernedering werd de Heer verhoogd. En waarom is hij nu verhoogd? Wel, om wat hij heeft verworven. Zijn zoen en kruisverdienst en daarin de zaligheid van zijn kerk, om die zaligheid ook toe te passen. Nou, de toepassing die geschiet door de Heilige Geest. De Heer zendt zijn geest uit. En bij de toepassing, gemeente, twee dingen nooit vergeten. In de eerste plaats, dat de mens wordt overtuigd en ontdekt aan wie hij nou eigenlijk is. En dat gaat zo ver dat hij van God aan de kant gaat en dat er hem niks meer overblijft. En dat de mens zijn totale verlorenheid en verwerpelijkheid natuurlijk niet een beetje bepraat, maar beleeft. En dat hij de meest goddeloze zondaar is op heel de wereld. Dat is het ontdekkende werk van de Heilige. En dat gaat altijd aan het vertroostende en het heilbrengende werk van de Heilige Geest vooraf. Ik zou zeggen, kent u dat? Ik heb al meer gezegd, maak maar een rij mensen. En de meeste gemeenteleden zitten zich allemaal ergens middenin te positioneren. We zijn niet slecht, we zijn niet goed. We zitten er ergens middenin. De een met zijn nette leven, de ander met zijn vroom, maar weer iemand anders met zijn godsdienst. En noem het allemaal maar op. We voelen ons net in een streep beter dan iemand anders. Als God nog in je leven komt, gemeente, kom je helemaal onderaan de ladder te staan. En bij de boosste en de meest vuile zondaar van heel de kerk. En van heel de wereld. En wat er geen draad goeds meer in je te ontdekken. Dan word je een goddeloze. En weet u voor wie de Heer nou gekomen is? Voor goddeloos. Ja, niet in de, in de inleving. God kwam in de wereld om de goddeloze te rechtvaardigen. En dat is het tweede bij dat toepassende werk van de Heilige. Dat hij nou die zaligmaking openbaart in je ziel, in je hart. En dat hij door het geloof wordt aangenomen. En dan wordt er een volkomen heiland aangenomen door een verloren zondaar. En die horen nou precies bij elkaar. Paulus zegt, het behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. En dan gaat hij zaligmaken voor het geloof oog oprijs. Wordt hij omhelst. Wat u benodigt, komt dat leven uit hem. En gemeente, dat is het meest heerlijke leven wat er valt te bedenken en te praktiseren. Dat is nou het leven uit die gekomen, uit die besneden, uit die heerlijke zaligmaker. De apostel zegt het leven zoals dat in Jezus is. Zoals dat in Jezus is. Gemeente, joh, ouder, dat is dat eeuwigheidsleven. Dat wordt hier op aarde dan door het geloof beoefend. Niet altijd natuurlijk in even sterke mate. En dat wordt eenmaal in de heerlijkheid bekroond. Niet wij worden bekroond, Christus bekroont zijn eigen werk. En dat is een zaligmaker van toepassing. Kent u nou ook die zaligmaker? Kreeg hij zo nou waarde in uw leven? Had u hem al nodig. Hij wordt u aangeboden in het evangelie onbeperkt. Niemand vanmorgen kan zeggen, hij komt niet bij mij. Hij wordt als aarde in uw hand gelegd. Hij wordt aan uw voeten neergelegd. Maar u hebt hem niet nodig. Dat is het punt. En waarom heb u hem niet nodig? Omdat het ontbreekt aan ontdekking. Aan uw nameloze verlorenheid en ellendigheid. En daar waar de ontdekking waarde is in ons leven. En dan krijgen we hem nodig. En dan wil hij zich openbaren. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan krijg je een grote God een kleine mens. En die kleine mensen krijgen Jezus nodig. Wat is dat dan een heerlijke naam? En wat schittert dan in die naam, in die toepassing? Zijn gewilligheid. Zijn gepastheid. Zijn schoonheid. Is de schoonste van alle mensen, kinderen gemeente. Dan ontdek je zoveel rijkdom in die heiland. Och, Paulus zegt in Filippenzen, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstand. Paulus heeft er nog lang niet in uitgeleerd. Je hebt het ook wel in je huwelijk en een gewone aardse relatie. Dat als het goed huwelijk, dan verinnigt die band meer en meer naarmate je ouder wordt. En dan is het ook het verbreken van die band heel pijnlijk, dat doet zeer. En zo is het ook in die relaties de Heer en zijn volk. Als het goed is, gemeente, dan wordt die band meer en meer verinnigd. En dan krijg je elkaar meer en meer nodig. Ach, bij Gods volk is vaak droevig gesteld. Vaak zo droevig weg en zo vaak zo droevig de aardeflessen gelijk geworden. Zo wereldsgezind, zo aardsgezind, zo betrokken op deze wereld en alle genoegens en de fijne dingen van deze wereld. En noem allemaal maar op, ik gun het u hoor. Maar weet u, de Heer heeft een volk wat nog hunkert naar hem. Wat hem nodig heeft, elke keer opnieuw. En wat zomaar is in stilte van de nacht, die naam Jezus, niet als een paar vijf lettertjes. Maar die schone parel gaat zien en aanschouwen. Dan blijft er maar één over de hele wereld. En dan is het zo waar dat we hem lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daar komen we tenslotte nog even bij onze derde gedachte. Want dan staat er in onze tekst, vers 21, hij werd Jezus genaamd. En dat in opdracht van de engel, voordat hij in het lichaam ontvangen was. Besneden, een naam, een opdracht. En het wonderlijke bij die opdracht is dat die opdracht werd gegeven voordat hij in het lichaam ontvangen was. Wij zouden zeggen, we gaan nadenken over de naam van een kindje als een moeder zwanger is. Ja, als je niet zwanger bent, dan ga je niet over nadenken over een kindje. Dus eerst een zwangerschap en daarna nadenken over de naam. Ja, gaan we die vernoemen of geven we een Bijbelse naam of weet ik wat allemaal meer. Hier is dat precies andersom. Dat kind dat krijgt al een naam voordat hij ontvangen, voordat Maria zwanger is. Voordat hij ontvangen, ontvangen en ontvangen, dat is dat iemand zwanger wordt. En dan wordt die naam al gegeven voordat hij is ontvangen. Gemeente, wat wijst dat nou op? Dat is heel eenvoudig. Hè? Dat wijst eigenlijk niet op de tijd, wat er hier allemaal gebeurt in de tijd. Maar dat wijst op de eeuwigheid. Maar waar komt dat besnijden van dat kind nou vandaan? Waarom moet die nou besneden worden? En waar komt die naam nou vandaan? Nou, dat komt dus niet bij Jozef en Maria vandaan. Dat komt niet bij u en bij mij vandaan. Dit komt bij God vandaan. En dat het kind de naam Jezus staat, dat is al van eeuwigheid zo bepaald en door God besloten. En weet u, dat is nou zo mooi. Dan gaat dit slot van het vers, dat gaat eindigen. Ja, wat ingemeten. En nou heel eenvoudig. Wat de engelen ook hebben gezongen. Ere zijn God, vrede op aarde, in mensen en welbehagen. Wat hier met dit kind gebeurt en wat in dit kind zal gebeuren, dat is nu welbehagen Gods. Vrije gunst. Dat is, ja, dat is opgekomen in de eeuwigheid. En dat komt ook uit de eeuwigheid en dat gaat gestalte in de tijd. Voordat hij ontvangen was. In het lichaam ontvangen was. Dus van eeuwigheid. Van eeuwigheid heeft God gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. En in de tijd heeft God die handen en voeten gegeven. Dus waar komt nou het heil en de redding van de kerk vandaan, de gemeente? Dat komt op uit het eeuwig welbehagen God. En daar mag ook nog een paar dingen van zeggen. Het is tijd trouwens. In eerste plaats, vrij welbehagen. God wordt door niemand bewogen, alleen in zichzelf bewogen. Soeverein welbehagen. God gaat daar zijn eigen gang in deze wereld. Los van wat wij er allemaal van vinden en wij ook allemaal van denken. En in de derde plaats, ja, een verheerlijk welbehagen. We hebben eerder zijn God in de hoogste hemelen. Maar nou, uit kracht van dat welbehagen, gemeente, is er nog een boodschap in deze wereld. Want als dat er niet was, als we nu teruggaan naar de eeuwigheid en naar wat God van eeuwigheid in zijn verkiezende lieten, maar ook in zijn ontferming in de raad des vredes tot stand heeft gebracht, het zou een hopeloze zaak zijn op deze wereld. En dan is er van God van eeuwigheid een welbehagen geweest. Dan mogen we vanmorgen allemaal naar dat evangelie van het welbehagen luisteren. En dan zal de Heer door zijn welbehagen dat koninkrijk hier in deze wereld bouwen. En de Heer Jezus die zegt in Matthäus 11. Ja vader. Want al zo is geweest het welbehagen voor u. En dan heeft hij het over dat het voor de wijzen en verstandigen verborgen wordt. Dat de kinderen kunnen schopen waard. Ja vader. Want al zo is geweest het welbehagen voor u. En zo gaat dat welbehagen. Zo gaat die vrije gunst ook vandaag nog eeuwig voort. Nog een enkel woord. De besnijdenis van de zaligmaker. Gemeente, jong en oud, misschien zegt u, nou ja, ik kan er ook niet veel mee, ik ben nog onbekeerd en ja, ik weet ook niet, het is de laatste zondag van het jaar. Maak er toch eens ernst mee. Laat die dingen toch eens wegen op uw ziel, overdenk ze. U bent toch geen stuk hout, u bent toch geen beest, u bent ook geen duivel. De Heere wandelt u nog na en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En er komt een zaligmaker bij en hij biedt zich volledig aan u aan. Wat moet de Heere nou nog meer doen aan uw ziel? We komen er vanmiddag nog wel op terug. Wat zal het toch erg zijn als we zomaar rustig doorleven. Het gebed niet wordt vermeerderd. De nood niet wat gaat klemmen en we zo rustig dag in dag uit kunnen voortleven. Alsof we een eeuwigheid nog aanstaande hebben, alsof dat zomaar altijd blijft. Haast u toch en spoed u om uw levenswil. Misschien zegt u, dominee, het ligt in mijn leven anders. Ik geloof toch dat ik ernstig ben geworden, serieus ben geworden, dat ik ook heel erg rekening houd met deze dingen enzovoort. Fijn, maar heb er nou nooit genoeg aan. Denk nou nooit, ik sta al met een halve been in de hemel en ik ben een stukje beter dan andere mensen. Want dat is helemaal mis. Echt. Als u God gaat ontmoeten, bedenk dan één ding. Dan komt het erop aan of u de Heer Jezus Christus hebt aangenomen. En zo niet, u kunt God niet ontmoeten. Het moet gaan klemmen in ons leven. Er moet een heilig moeten zijn. Zo niet, dan is het nog niet goed. Zult u erom denken? Zult u er echt om denken? Als het nooit gaat klemmen in ons leven, is het niet goed. Want God accepteert niet dat we zijn zoals we zijn. God eist een volkomen gerechtigheid. En dat is in dit kind te vinden, nergens anders. De Heere leerde u verstaan wat dat betekent. Om als een onwaarde aan zijn voeten terecht te komen. En heb u door genade dat mogen beleiden en mogen leren. U het kind van de kribbe. Misschien heel zwak, dat kan verschillend liggen. Persoonlijk mogen eigenen. O, wat is dat wonder groot. Wat is dat wonder diep. Dan kunt u over dat wonder nooit uitgepiekerd raken. En wat vraagt dat nou elke keer weer om vernieuwing. Om verheldering. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En hoe meer die personen gestalte krijgt in uw leven, dus te minder kunt u er nog allemaal van begrijpen. Dus de groter, vergeef me alsjeblieft, de groter schooier dat u wordt. En dus te minder er van u nog overblijft. Want al wat God wrocht zal juichen tot zijn eer. Het gaat tenslotte op de koning. En op de heerlijkheid van hem die te kennen het leven is. Amen. Slotzang, gemeente, het gebed is hier, het laatste vers. Ja, amen, trouwe vader, ja, en wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.